Welkom bij de Define Ayurveda podcast. Mijn naam is Frederike Couvet en ik neem je mee in de magische wereld van Ayurveda. Op reis naar wie jij werkelijk bent, waar je ontdekt wat jij nodig hebt om te helen en te groeien. Dag lieve luisteraar, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Define Ayurveda podcast. Met dit keer een hele bijzondere gast, namelijk Kitty. En Kitty ken ik al heel erg lang. Hoe lang kennen wij elkaar al, Kitty?
Ik denk een jaar of vijf.
Vijf, ik denk het ook. En Kitty die ken ik omdat zij bij mij de jaaropleiding deed. En daarna ben je alle andere jaren ben je gaan doen. Ik denk alle jaren die ik ooit heb gegeven, alle cursussen die ik ooit heb gegeven, die heb jij gedaan.
Klopt, ja. Ik bleef gewoon plakken. Ja, niet anders.
Ja, en dat is ook heel mooi. Want als ik aan Kitty denk, dan, is Kitty echt mijn kapha-voorbeeld. Ook vaak als ik meer wil begrijpen over kapha, dan denk ik vaak aan Kitty. En het is gewoon heel mooi om iemand in al die jaren zo mee te maken als student. En te zien hoe je groeit. En ik denk dat jij heel veel hebt geleerd.
Zeker.
In al die jaren.
Ja.
Maar ik heb ook geleerd van jou. En ik vind het wel leuk om dat te vertellen aan je. Ik weet niet eens of jij dat weet.
Nee, dat weet ik niet.
Maar ik weet nog dat we op een gegeven moment hadden we, ik denk een van de allereerste lessen. Toen ging het over kapha. En toen vertelde ik over hoe vata en pitta en kapha leren. En dus het schoolonderwijs is heel erg gebaseerd op pitta. Dus pitta die moet presteren, het moeilijk en testen en dat soort dingen.
Ja.
Vata die is meer creatief leren. En voor kapha is het systeem eigenlijk helemaal niet geschikt. Want die hebben gewoon meer tijd nodig voordat ze iets leren.
Ja.
Dus heel vaak denken kapha personen ook dat ze niet slim zijn. Of hebben ze een minderwaardigheidscomplex. En ik weet ook dat jij toen zei in de les, nu snap ik het. Want ik heb me altijd dom gevoeld.
Ja, zeker.
Maar het is mijn kapha, weet je dat nog?
Ja, dat weet ik al goed. Ja.
En toen weet ik ook nog dat we op een gegeven moment de massageopleiding hadden.
Ja.
En jij was inderdaad echt het langzaamste van de klas. Want dan gingen we met elkaar een massage doen. En dan moest je strijken naar boven. En dan zei ik, ja, dan ga je via de voeten naar boven, de billen. Ik zeg maar wat hoor.
Ja, ja.
Via de schouders. En als iedereen bij de schouders was, stond Kitty daar heel zen nog bij de voeten. Weet je wel?
Ja, ik weet het. Ja.
Maar, dat is een grote maar. Want we hebben natuurlijk heel lang waren we verbonden in de opleiding. In het eerste jaar inderdaad had je moeite, ging het soms te snel.
Yeah.
Vooral met die massage.
Yeah.
Maar ergens kwam er een grote ommekeer. Want ook op de opleiding zaten een aantal studenten, die waren heel pitta. Ze zaten altijd mee te typen met hun laptopje. Yeah. En die hadden altijd hele scherpe vragen. En die gingen heel snel. Maar zo rond dat derde jaar begon er iets te verschuiven.
Ja. Yeah. Klopt. Ja.
En dan stelde ik een vraag. Een best wel een ingewikkelde theoretische vraag. En dan keek iedereen een beetje schaapachtig. Behalve jij.
Ja.
En jij werd een beetje de super nerd van de klas.
Ja, dat zou je niet zeggen. Dat heb ik nog nooit eerder gehad.
Nee, maar het was heel grappig. Want omdat Ayurveda best wel ingewikkeld is. En het werkt in lagen.
Ja.
Zag ik je was langzamer in het begin.
Ja.
En met de verwerking. Maar het bleef super goed hangen. Dus wat al die pitta's al vergeten waren, weet je, was bij jou gewoon gebleven. En jij had echt die kennis heel erg opgebouwd, waardoor je eigenlijk iedere keer weer een antwoord had. Dat vond ik echt heel bijzonder.
Ik weet het nog wel, Dat ging geloof. Ik weet niet waar het over ging. Je stelt een vraag en ineens bij mij kwam het gewoon omhoog. En het was niet eens uit het hoofd. Het ging echt vanuit de intuïtie of zo.
Ja, het was gewoon opgeslagen.
Ja.
En wat je net zei, je blijft plakken.
Ja.
Dat is denk ik ook wel echt heel typerend voor kapha. Dingen blijven plakken, vriendschappen blijven plakken, kennis blijft plakken, studenten blijven plakken.
Ja. Ja, ook dat, ja.
Ja.
Ja. Ik heb ook daar, dankzij de opleiding, ga ik met drie hele leuke medestudenten, gaan we elke maand gaan we weer lunchen, toevallig overmorgen weer. Dus dat is zo bijzonder. Mooi.
Ja, en je hebt ook en ook is het vaak dan dat de kapha persoon, dankzij de kapha persoon, blijven jullie ook als een groepje bij elkaar. Ja. Klopt dat?
Ja. Maar ook heel leerzaam voor de pita's hoor. Gewoon hoe hun zeg maar doen, echt die focus. Dat ik daar ook weer, dat ik ook die drive krijg zeg maar door de pita's. Dat ik gewoon ook echt, hoe hun dat zeg maar doen. Dus dat gaat contra eigenlijk twee kanten op.
Ja, dus, dat is mooi. Als je kijkt naar de mensen met wie je omgaat, dat je zoveel van elkaar kunt leren. En dat Vata, Pitta en Kapha elkaar ook heel goed kunnen balanceren, compenseren, motiveren, inspireren.
Ja.
Een beetje afremmen hier en daar.
Ja, zeker. Ja.
En voor de luisteraars, hè? Want er zijn natuurlijk vaak er zijn natuurlijk heel veel mensen die ook die Kapha in zichzelf herkennen. Wat was voor jou, of zeg maar als je kijkt naar je hele, misschien naar je leven, maar ook de laatste jaren. Wat denk je dat de allergrootste uitdaging is voor Kapha?
Ik denk toch het snaaien, het snaaigedrag. Dat doe ik nu veel minder. Eigenlijk doe ik het nu helemaal niet meer. Ik heb een detox gedaan in oktober, een maand. En ik zit nog steeds in die detox. Nou ja, ik ben nu het mungen en de groentes en... Ik ben daar wel wat afgevallen ook. En ik heb niet meer dat ik, als ik me wat slecht voel, dat ik dan dingen ga halen om te snoepen. Nee, dan ga ik gewoon zitten en dan kan ik er gewoon mee zijn, zeg maar. Dus dat is denk ik wel het snijgedag.
Zeg denk maar. Je dat echt typisch iets is wat Kapha-personen meer hebben?
Ja, voor mij persoonlijk wel, maar...
En kun je daar iets meer over vertellen? Wat voor momenten voel jij dat je wil gaan snaaien?
Het zijn voornamelijk dingen, de emoties die gewoon zo hoog worden. En dan wil je ze gewoon wegdrukken. Je wil ze niet voelen. En dat heb ik eigenlijk als kind, heb ik dat vroeger altijd gedaan. En dat is een bepaald patroon, zeg maar, wat erin zit. En sinds ik Ayurveda ben gaan doen, is het een stuk minder. En nu eigenlijk gewoon nog minder. Natuurlijk zijn er wel wat momenten, maar ik kan me er nu beter in handelen, zeg maar. Dus dat was wel een van mijn grootste, echt dat snaaien gedrag.
Ja, en ik denk dat heel veel luisteraars dit herkennen, het snaaien. Het is echt iets wat veel voorkomt, ook bij mensen die zich misschien helemaal niet als een Kapha-persoon identificeren. Maar uiteindelijk hebben we natuurlijk alle drie de dosha's.
Ja.
Wat heeft jou hier het meeste in geholpen? Misschien een lastige vraag, want je hebt natuurlijk, het is een heel proces geweest in de afgelopen jaren dat we elkaar kennen. Heel veel verschillende dingen heb je in balans gebracht en uitgeprobeerd. Maar zou je kunnen bedenken wat voor tip je aan mensen zou kunnen geven die ook er tegenaan lopen? Dat elke keer bij emoties dat ze toch snoepjes, koekjes en chocola nodig hebben om zich beter te voelen.
Ja, ik denk toch iets, want je gaat op de bank zitten. Je gaat op een gegeven moment, dan ga je alleen maar zitten en dan ga je denken. En dan op een gegeven moment wil je dan toch wel naar die winkel. Ik denk dat het toch iets... Ga iets anders doen. Ga bijvoorbeeld eventjes een kopje thee pakken. Of even de was doen. Of misschien moet je nog even een vriend bellen. Of een vriendin. Of wat het ook is. Zeg maar om even... dat helpt mij wel. Gewoon even je gedachten. Of even... Bij mij helpt het ook gewoon even opruimen. Schoonmaken. En ik heb nu zeg maar ook best wel een regelmaat in het schoonmaken. Ik heb voor mezelf gewoon vaste dagen dat ik gewoon schoonmaak. En als ik iets gebruik dat ik het wel vaak... Of vaak wel gelijk wel weer opruim. Dat helpt mij wel.
Dus, ook bij het snijden of sowieso voor je vata?
Ik denk ook al voor het snijden. Gewoon even iets opruimen. Dan krijg je een meer goed gevoel. Van heb ik toch weer even gedaan. Even een kopje afwassen of even... wat het ook is. Iets opruimen of gewoon even iets anders doen.
Ja, dat is echt wel interessant. Want als ik denk wat jij net zegt van... Dan zit je op de bank en heb je de neiging... Behoefte om naar de winkel te gaan, om dan ik begrijp dat je dus niks in huis hebt.
Klopt.
Voorbaat, maar dat je dan weer naar de winkel gaat en daar wil je dus iets kopen om te gaan snijden. En Kapha is natuurlijk heel stabiel. Dus ik kan me voorstellen inderdaad dat als je iets anders gaat doen, dat ook in je hersenen een soort van een andere prikkel komt, waardoor je ook op een ander spoor terechtkomt en je beter voelt over... Ja. Jezelf. En misschien is dat een persoonlijke vraag, maar wat voor soort emoties ervaar jij voordat je wil gaan snaaien? Want we hebben natuurlijk Vata, Pitta, Kapha emoties. En wat voor samskar komt er vaak omhoog bij jou op het moment dat je de behoefte krijgt om te snaaien?
Ja, het is vaak dat ik niet goed genoeg ben. Of dat er gewoon mensen zijn die altijd iets van mij vinden. En ik wil me altijd bewijzen van, ik doe het zo. En ik wil graag de ander niet teleurstellen of het nee zeggen. Of gewoon iemand, als iemand wat vraagt, dat je gewoon dan diegene moet teleurstellen. En liefde zou ik gewoon doen wat een ander wil. Maar dat is niet goed voor mij.
Dit is zo typisch. Hè, wat we, hè? Daar zei ik, je bent mijn schoolvoorbeeld, Kaffa. En dat Kaffa het heel moeilijk vindt om nee te zeggen. En je legt eigenlijk heel mooi uit waarom dat is. Omdat Kaffa, hè, Kaffa staat heel erg in de... Ja, het haalt heel erg de waarde uit wat andere mensen van je vinden. Wat jij vertelt, dat ook vaak bij jou de trigger is. Dat je ja, denkt van, ik moet nu gaan snijden. Want mensen vinden iets van me. Je maakt jezelf klein. Misschien dat ja, Kaffa wel het meest beïnvloed wordt op die manier door andere mensen.
Ja, ik denk het ook wel. Ja, je wil dingen gewoon goed doen. Maar ja, het is toch eigenlijk al goed. En dan ga je in je hoofd en dan wil je toch dingen iets voor een ander doen. Maar ja, dan komen er gewoon heel veel emoties. En dan, ja, dan is het voor mij een makkelijke weg om dan gewoon maar te gaan snijden en om het een beetje te verdoven.
Ja, en het is natuurlijk ook de reden dat Kaffa-personen het heel moeilijk vinden om een grens aan te geven en om nee te zeggen. Hey, want als je dus, ik kan me voorstellen, als je nee zegt, dan krijg je ook extra weer die gedachte daarna, het schuldgevoel en dat je iets verkeerd hebt gedaan. En hoe is dat, als je nou terugkijkt over naar de afgelopen jaren, is er voor jou iets in veranderd dat je makkelijker bent gaan leren een grens aan te geven?
Ja, toch wel. Dat ik gewoon wel voor mezelf... ik ben ook heel erg van het schrijven. Dus ik schrijf ook heel veel dingen op. Maar soms vind ik het ook wel eens lastig om het in het moment... Dat je het eigenlijk dan... daarna als je dan thuis komt, dan denk je van... Oh, ik had het even zo willen zeggen. Maar dan kan ik het voor mezelf ook alweer loslaten. Of zo op een of andere manier. Dus, ja, ik zeg het wel wat meer dan vroeger. Maar het blijft wel een... Ja, voor mij blijft het nog wel een ding... Dat ik het wel lastig vind om grenzen aan te geven... Maar ik doe het nog wel. Maar ja, het is een beetje...
Doordat je meer grenzen bent gaan aangeven?
Ja, toch wel. Dat ik gewoon echt ga voelen van... Goh, vind ik dit fijn? Wil ik dit? Of wil ik dat niet? En ja, ik denk dat het voor mezelf... Hoe zou ik het voor mezelf? Dus het is ook een stukje zelfliefde wat daarbij komt kijken.
Ja.
En ook gewoon echt te voelen van... Wat wil ik, zeg maar? En als je dat gewoon... Ja, liefdevol aan de ander kunt zeggen, dan is er helemaal niks aan de hand. En dat merk ik ook steeds meer. En ja, dat is gewoon heel fijn. Voor mezelf, maar ook voor de ander.
En wat heeft jou in dit proces geholpen? Wat heeft jou geholpen om ervoor te kiezen om toch nee te zeggen als je nee voelt?
Ja, dat is een goeie. Dus even toch te voelen. Ja. Ik denk toch wel voor jezelf gewoon... Ja, het is toch echt te voelen. Om gewoon, hè, wat helpt mij? Is dit helpend? En ja, geeft het mij een goed gevoel? En dan geef je het toch wel aan. En ik denk ook gewoon daarna, als je het hebt gezegd... Dan is het gewoon... Dat valt er ook best wel een last van je schouder af.
Maar waar haal je de moed vandaan? Want ik weet zeker dat heel veel mensen denken... Ja, ik voel ook wel dat ik nee wil zeggen. Maar ik durf het niet. Waar haal je de moed vandaan om toch nee te zeggen?
Ja. Dat is een hele goede vraag. Ja, de moed, inderdaad.
Want eerst durf je dat niet. En nee. Nu doe je het veel meer.
Ja.
En kun je je nog bijvoorbeeld de eerste keer herinneren... dat je heel duidelijk gewoon je eigen patroon veranderde en nee zei... terwijl je ja wilde zeggen?
Ja, ik denk ook wel gewoon hoe ik me daarna voelde of zo. Op een of andere manier. Dat ik dan weer naar terug kan kijken. Oh ja, het is helemaal niet erg om het aan te geven. En dat geeft mij gewoon zoveel kracht. En ja, dat geeft gewoon zo'n goed gevoel. En ik denk dat ik mezelf daarbij help. En ook de ander. Dus dat je ook gewoon echt de ander kunt zien. En ook gewoon dat ik gezien word. En dat vind ik altijd wel ja, heel fijn. Dat is wel... ja, dat geeft me ook wel je energie of zo op een of andere manier.
Dus zou je zeggen dat je het gewoon een keer hebt gedaan? Gewoon echt, hè, dat het spannend was toch, hebt gedaan. En dat je door de ervaring nu weet hoe goed het voelt.
Ja.
Wordt het dan makkelijker?
Ja, ik denk dat het ook gewoon een soort oefening is... om het gewoon voor je met jezelf gewoon dat gaan doen. En gewoon, en als het een keer niet lukt, is dat ook oké. Volgende keer dan weer, zeg maar. En ik kan daar ook ja, beter mee omgaan. Het omarmen en gewoon denken van... nou ja, dan zeg ik het volgende keer ook. Is ook goed. En dan kan ik het wel loslaten. En als het dan volgende keer wat beter gaat... dan, ja, dan kan ik er ook alweer fijn op terugkijken. Dat... ja, zoiets.
Is dat, ja, het is heel interessant wat je vertelt. Ook omdat je, hè, je begint met het snijden. En dat herkennen zoveel van ons. Ja. En heel vaak gaan we, als ze een probleem hebben zoals, ik weet niet, snaien of sigaretten roken of verslaafd zijn aan game of wat dan ook, dan gaan we heel erg focussen op hoe kunnen we stoppen met snaaien? Ik heb niks in huis of zo, weet je. Of ik doe de keukenkastjes op slot of een timer erop.
Ja.
Maar dat is eigenlijk, het is een beetje het topje van de ijsberg. Want wat jij heel mooi vertelt eigenlijk aan ons, wat is de reden? En dan kom je eigenlijk op het tweede topje van die ijsberg. Er zitten onverteerde emoties, je samskars, ik ben niet goed genoeg. Oké, en dan kun je die doorvoelen en daar kun je dingen aan doen. Maar dan ook nog, en daar hadden we het een paar podcasten geleden over, ook nog ga je kijken, hoe komt het dat ik me zo voel? Waar komen die gedachten en die negatieve gevoelens vandaan? En dan zeg je heel mooi eigenlijk wat mensen van je vinden en dat je dan geen nee durft te zeggen. En dat heb je dus aangepakt. Dus dat moet uiteindelijk, verander je iets, ga je veel meer volgens je dharma leven, waardoor je ook merkt dat het je snijgedrag minder wordt en dat het van binnenuit komt en niet alleen maar van buitenaf van, oh, ik ga minder snijden. Mm. En lieve luisteraar, ik heb ook een klein verzoek aan jou. Als je deze podcast inspirerend vindt en als deze wekelijkse afleveringen je helpen om jezelf beter te leren kennen, Ayurveda beter te leren begrijpen, zou ik het super op prijs stellen als je een review wil achterlaten. Op Spotify kun je me 5 sterren geven en bij Apple kun je echt een hele review achterlaten. En natuurlijk vergeet niet om je te abonneren op de podcast. Zo krijg je iedere week te zien dat er weer een nieuwe aflevering klaar staat voor je. En daarmee help je mij om deze podcast beter vindbaar te laten zijn. Zo kunnen nog meer mensen geïnspireerd raken door de diepe wijsheid van Ayurveda. Dus, als je een momentje hebt, geef een sterrenrating, schrijf een korte review, druk op volgen of abonneren. En daarmee geef je mij echt superveel liefde. Dankjewel voor het trouwe luisteren en voor je steun. Betekent echt superveel voor me.
Nee, dat klopt. Dat is echt gewoon, dat is met de jaren zo gekomen. Ik ben er in 2020 toen begonnen met Ayurveda. En als ik kijk hoe ik nu, dat het gewoon echt, behoorlijk dat ik dat heb opgebouwd. En natuurlijk zijn er momenten dat het gewoon een keer niet lukt. Maar dat is ook, ook oké, toch?
Ja. Doe wat je kan, zeggen we.
Precies, ja. En die onthoud ik altijd. Doe wat je kan. En als het een keer niet lukt, dan is het zo. Het is wat het is.
Ja, het is heel mooi om te zien dat je in 5 jaar zoveel verschillende patronen kunt veranderen. Ontwikkelingen doorgaat.
Zeker.
En ik wil het graag ook hebben over jouw laatste mooie ontwikkeling. Want een van de dingen waar Kaffa heel goed in is, is dienstbaarheid. Dat merk ik ook altijd aan. Ja, jij was ook altijd degene die lekkers meenam naar de les.
Ja,
en je werkt natuurlijk ook in de zorg.
Ik werk in een verzorgingshuis. En daarnaast een verzorgingshuis voor ouderen. En dat zijn mensen die wonen wel zelfstandig, maar die hebben wel de verzorg nodig. Dus ik werk als zorgmedewerker, of zorgassistent. En daarnaast werk ik ook mijn eigen praktijk. Dus ik geef de ouderen massage. En ik ondersteun ook mantelzorgers. Dus ook voor de mensen, dus de familie van de ouderen. Die ondersteun ik ook met massages. Ook gewoon even een gesprek of even een kop koffie drinken. En en de hospice is ook een hele. Dat doe ik sinds maart dit jaar. En dat doe ik met heel veel plezier. En is ook zo leerzaam. Dus dat is een beetje even in korte lijnen.
En wat trek je zo aan mensen die oud zijn of mensen die aan het sterven zijn?
Ja, de ouderen zijn vaak mensen die zijn ook gewoon eenzaam. Die zijn verdrietig. Die worden ook helemaal niet aangeraakt. Ik heb ook een vrouw die ik elke maand masseer. Ze heeft Parkinson. En door ik haar elke maand een Abhyanga of een massageolie geef. Nou, dat is zo. En iedere keer als ze me tegenkomt, zegt ze, Kitty van de massage, hè? Binnenkort weer. dat is zo mooi. Dus ik doe dat voor ouderen. Ik doe het tegenwoordig ook voor collega's. En ook mensen die gaan sterven. Dus ook in de hospice geef ik ook massages. Dus dat is ook, ook heel mooi. En ook voor de mantelzorgers. Ik ben nu bezig met een boekje over rouw. En die komt dit weekend uit. Dus morgen wordt die gelanceerd.
Mooi.
Ja, dat zijn allemaal hele mooie ontwikkelingen. En ik vind het gewoon ook heel bijzonder. Want ik weet dat het ook heel klein was. Vroeger wilde ik altijd wat kunnen betekenen voor mensen. Ik wist niet wat. Ik wilde al in de zorg werken. Maar ik wist niet zo goed wat. En nu ook gewoon Ja, dat mensen die gewoon stervend zijn, waar je echt gewoon wat kunt betekenen voor ze. Ja, dat geeft mij zoveel energie en kracht. En ja, dat vind ik heel mooi.
Ik weet uit ervaring, en jij weet dat natuurlijk ook, dat mensen vaak een beetje bang zijn voor de dood.
Ja.
Dus hoe kan het dat jij je juist zo voelt aangetrokken tot het werken met mensen die aan het sterven zijn en die eigenlijk aan de, ja, binnenkort de dood tegemoet gaan treden? Vind je dat zelf niet spannend en eng?
Ja, nou ja, vroeger had ik dit niet zo gezegd hoor. Want vroeger vond ik het altijd heel eng. Want als je het al over de dood had, dan wilde ik er niks over weten. Ik vond het onderwerp vond ik al heel eng. En het is eigenlijk, ik weet niet, ook met die coaching zeg maar gekomen. Dat ik gewoon echt mensen wil helpen. En vooral in de laatste fase van hun leven. En je ziet ook dat de mensen gewoon veel pijn hebben. En als je ze daarmee kunt helpen, wat te ondersteunen met massage. Of gewoon even een gesprek kunt hebben. Of gewoon, ik heb een keer met een mevrouw, ben ik samen een natuurfilm zijn we gaan kijken. Ze lag op bed, ze kon niet praten. En ik ging gewoon naast ze zitten. Gewoon het kunnen zijn en zonder iets te hoeven zeggen. Dat vind ik het allermooiste eigenlijk.
Maar je zegt, vroeger vond je dat heel eng. En ik krijg best wel vaak mailtjes van mensen naar de podcast luisteren en die op verschillende manieren aangeven dat ze toch wel een beetje bang zijn voor de dood.
Ja.
Wat is er bij jou veranderd dat je dat helemaal niet meer eng vindt nu? Of vind je het nog wel een beetje eng?
Nee, eigenlijk niet. Het is eigenlijk ook gewoon heel iets. Ik vind het ook bijzonder. Want je mag ook gewoon zeg maar in iemands bed. Hè? Je kan iemand echt in de laatste fase mag je ondersteunen. En wat is bijzonder, jij kan echt gewoon echt iets betekenen. Want het is, het is nooit zo geweest. Het is dan zo gekomen. In de laatste coaching is dat heel erg naar voren gekomen. Want het voelde echt zo kloppend. Gewoon echt. Ja, gewoon.
Dat is toch geen antwoord op mijn vraag?
Nee, dat niet.
Waarom vind je het niet eng meer?
Ja.
Laat ik het anders vragen. Hoe zie jij de dood? Iemand is aan het sterven. Wat gebeurt er dan met die persoon?
Ik denk dat diegene gaat naar huis.
Mm.
Dus echt, die gaat door een mooie witte poort, zoals hoe ik dat zie. En het is juist heel iets moois, iets natuurlijks. Altijd dan op een natuurlijke manier, denk ik. Dat je gewoon, echt naar huis gaat en gewoon,
En hoe kom je bij het idee dat iemand naar huis gaat? Want vroeger vond je dat eng en nu denk je iemand gaat naar huis. Wat is daar gebeurd? Wat voor inzicht heb je daar gekregen? Heb je ergens gekregen dat je daar nu zo naar kunt kijken?
Ik denk dat het gewoon een hele mooie plek is. Dat heb je ook dus als je gaat mediteren, dan ga je ook echt, voel je echt dat je in een paradijs het licht. En dat is echt de essentie, denk ik. Gewoon dat je gewoon kunt zijn waar je wilt zijn of zo.
Dus het heeft te maken met dat je met je spirituele ontwikkeling dan. Als je zegt dat je dat ervaart bij meditatie. Sinds je bent gaan mediteren en je spirituele beoefening bent, heb je, denk je, een andere relatie gekregen met de dood? Is dat, heeft dat geholpen?
Ja, zeker. Niet meer de angst eigenlijk. Die is helemaal, dat heb ik eigenlijk helemaal niet. En dat had ik vroeger wel. Heb ik altijd gehad. Eigenlijk mijn hele leven heb ik dat wel. Vond ik het altijd wel spannend. Van, wat gebeurt er dan? En waar ga je heen? En waar is dat? Het onbekende, zeg maar. En en nu kan ik er gewoon, ik kan het helemaal omarmen of zo, op een of andere manier. Het geeft me heel veel rust en dat is ook gewoon dat ik het werk, zeg maar, gewoon echt de mensen daarmee kan helpen. En ik heb ook in hospice ook een vrouw gehad, ze was heel bang, ze was heel angstig. En ik ging met haar wandelen en ik merkte dat zij steeds wat rustiger werd en toen ben ik ook met haar gaan zitten, met haar gaan koffie drinken en een paar dagen later is zij eindelijk overleden. Maar dat was ook heel mooi, want ik merkte ook gewoon dat zij ook gewoon rustiger werd. Er zit geen lading onder of zo, zeg maar.
Maar wat bedoel je daarmee, er zit geen lading onder?
Dat het heel eng is, dat het gewoon heel, dat je er tegenop ziet van, tuurlijk is het is wel, het kan spannend zijn van, goh, waar ga ik dan heen? Maar het is heel, je gaat door zo'n poort, denk ik dan, en het is heel licht. Het is een hele mooie, bijzondere ervaring, lijkt mij.
En merk je dat ook aan mensen in het hospice die dus echt, zeg maar, weet je wel, aan de vooravond staan van hun, naar huis gaan, zoals je dat zegt.
Ja.
merk je ook dat ze dan dat ze aan het veranderen zijn? Dat er iets bij hun gebeurt? Hebben mensen daar vrede mee bijvoorbeeld?
Ja, ze zijn veel. Dan zijn ze zeg maar aan het hemelen. Zo noem ik het ook.
Hoe zeg je dat? Hemelen?
Hemelen.
Oh, wat mooi.
Ja. Dus dan zitten ze al, zeg maar, zijn ze al veel minder ego. Dus dan zitten ze veel meer in intuïtie.
Maar wat bedoel je daarmee? Minder ego en meer intuïtie?
Ze zijn veel liefelijker en veel meer. Alles is. Ze zijn zo helemaal in het nu. En alles wat. En dat is gewoon. Maakt niet uit of ik iets doe of zeg. Of ik kan ook gewoon bij ze gaan zitten. En je hoeft helemaal niets. Je kan ook gewoon diegene aankijken. En gewoon dat je gewoon echt contact maakt op zielsniveau. En het is niet iets moeten of nee, het is heel. Heel zachtaardig of zo. Ik kan dat niet zo. Het is heel moeilijk om dat uit te leggen.
Bedoel je met dat er minder ego is? Dat omdat ze minder. Wat ze veel meer in het hier en nu komen. Dat ze veel meer verbonden zijn met wie ze werkelijk zijn op zielsniveau.
Ja.
En dat het voor jou heel fijn is om dat te ervaren. Dat het ook een veel. Het lijkt me echt een heel intiem contact dan. Wat je hebt met mensen.
Ja, dat is het wel inderdaad. Je moet dan wel. Het is wel. Je maakt wel echt gewoon zielsverbinding met. Je maakt gewoon contact met ze. En ja, ik weet niet. Ik vind dat lastig eigenlijk om dat zo. Je maakt gewoon verbinding en verder. Niks moet of zo. Het is alles. Het is een soort flow.
Is het een ander soort verbinding dan wanneer je gewoon met iemand. Een koffie drinkt en een gesprekje hebt. Gewoon een vriendin of een vriend. Wat is er anders als je. Verbinding maakt met iemand die aan het... Ja. Ik vind het zo'n mooi woord, hemelen.
Ja.
Die aan het hemelen is.
Ja.
Het voelt... Ja. Wat je vertelt, lijkt alsof er heel veel... Alsof er heel veel wegvalt. Waardoor het soort echt heel zuiver en puur is.
Precies dat, inderdaad. Het is allemaal gewoon... alles is oké. Dat is het eigenlijk. Het is gewoon heel... Ja, het is echt die flow. Het is gewoon... alles is prima. En ik stond ook een keer bij een vrouw aan de bed. Toen zei ze... Oh, wat ben je mooi vandaag. Weet je wel, zo denk ik, wow, dat was zo mooi. En het ging bij die vrouw zitten. En toen zei ik ook, wow, gingen we een beetje kennis met elkaar maken. En ze was alleen maar zo positief over mij. En ook over de hospice. En dat ze altijd lekker eten kreeg. En ja, ik weet niet.
Liefdevol.
Het is heel, heel liefdevol, ja. Het is echt die verbinding. En ja, dat vind ik dan zo... Mooi dat je dan gewoon echt gewoon... Je hoeft helemaal niks te doen. Je kan gewoon... Dus zo ga ik ook een kamer binnen. En we hebben het dan in de hospice heb je het over gasten. Je gaat gewoon naar binnen en dan voel je gewoon aan wat diegene nodig heeft. En ja, dat gaat eigenlijk allemaal vanzelf.
Het klinkt alsof de energie in een hospice... Alsof het zo vredig en ontspannen is. En eigenlijk zo haak staat op de... ideeën die mensen soms hebben over dat hele stervensproces. Dat het heel duister en donker is.
Ja.
Maar als ik jou zo hoor, dan is het vooral echt heel veel licht.
Klopt, ja. Maar dat merk je ook aan de familie. Die mensen die er komen, die zijn zo dankbaar. Want dan sta ik bijvoorbeeld in de keuken, dan sta ik een ontbijt te maken. En dan komt dan iemand en die komt dan zo complimenten geven. Goh, jullie doen zo'n mooi werk. En je wordt gewoon zo niet opgehemeld, maar...
Nou ja, letterlijk
opgeleukt. Ja, eigenlijk wel.
Je eet gewoon een stukje mee.
Ja, dat is zo mooi. Je kan zoveel betekenen, maar ook gewoon voor de nabestaanden. Dus ook voor de partner, ook voor de kinderen, voor de kleinkinderen. Dat is gewoon echt wat ik wil eigenlijk. Ik wil echt dienstbaar zijn. Gewoon echt mensen kunnen helpen. En wat ze nodig hebben.
Ja, heel mooi. En je zei net ook al over dat je gespecialiseerd bent in het... ondersteunen van de mantelzorgers. Want je hebt natuurlijk de mensen die oud zijn. Je hebt mensen die stervende zijn. En je hebt natuurlijk de mantelzorgers. En er zijn vast wel heel veel mensen die een zieke moeder hebben. Waar ze voor zorgen. Of een partner. Heb je misschien een tip voor mensen die juist heel erg dienstbaar zijn. Omdat er ook geen andere keuze is. Weet je, iemand vraagt heel veel zorg op dit moment.
Ja. Ja.
En ik weet dat jij hier gespecialiseerd in bent. Heb je... Twee tips. Dat willen we twee doen. Twee tips voor mensen die aan het mantelzorgen zijn. En ja, misschien best wel af en toe een beetje erdoorheen zitten.
Ja, ik denk voor de andere zorg is heel iets moois wat je kan doen. Wat je kunt betekenen voor iemand. Maar ik denk ook, het gaat ook om jou. Het is denk ik wat ze ook zeggen. Als je goed voor jezelf kunt zorgen, kun je ook goed voor de ander zorgen. En ik denk dat het ook heel belangrijk is om ook gewoon naar jezelf te luisteren. En ook gewoon de rust te nemen. En ook gewoon... Ja, gewoon lief te zijn voor jezelf en niet jezelf.
Maar hoe doe je dat? Ja. Heb je concrete tips wat mensen kunnen doen om rust te nemen en lief te zijn voor zichzelf en weer wat op te laden? Behalve dan natuurlijk bij jou massage boeken.
Ja. Bijvoorbeeld, ja, gewoon voor het slapen gaan. Dat je gewoon je voeten kan inolieën. Ik doe dat ook vrij regelmatig. En dat, ja, dat is zo fijn. Dan word je vaak toch wel uitgerust wakker. En het voelt ook gewoon fijn. Gewoon lekker even de drukpunten op je voeten. En of lekker even lekker met warme olie. Dan doe je gewoon lekker je sokjes aan. En ja, dan ga je gewoon lekker in bed liggen. Misschien kan je er nog een yoga nidra. Of gewoon even rustige muziek luisteren. Of een leuk ontspannend boek lezen.
Dus eigenlijk na een lange dag even landen. Weet je, self-care, voetjes in de olie. Is ja. Iets wat iedereen die in de zorg werkt. Iedereen die mantelzorger is. Zo simpel eigenlijk, hè?
Dat is het ook, ja. Maar het is heel vaak dan... Ga je toch vaak weer de televisie aanzetten. Of je gaat toch... Ik ken dat, hoor. Ik heb dat zelf ook. En het is ook gewoon goed.
Of snijden.
Gewoon, of snijden, inderdaad. Snijden en film kijken. En helemaal gewoon intertunen. Gewoon van... Wat heb ik nodig? Ja, gewoon die vragen aan jezelf. En vooral ook gewoon die me-time te hebben voor jezelf. Al is dat maar een kwartiertje, een half uurtje. Echt, dat kan zoveel brengen voor jezelf. En ja, dat helpt mij ook gewoon steeds weer. Zoals vanmorgen heb ik ook weer die ochtendsessies gedaan. En dan begin ik eerst altijd even met een meditatie. En dan... Ja, dan ga je dan ademhalingsoefeningen doen. En dan bedank ik voor deze mooie dag. En dan ga ik... Ik doe altijd nog even wat yoga oefeningen daarna.
Dus eigenlijk een goed ochtendritueel en een goed avondritueel. Ja. Als ik je zo hoor.
Ja. Ja, dat is echt gewoon... Dat is zo helpend. Ik merk dat ook gewoon... Ook als je gewoon s'avonds gewoon wat op tijd naar bed gaat. En ook gewoon niets meer eten van tevoren of iets... uurtje of zo, anderhalf, van tevoren niet meer eet. Dat je gewoon echt, als je buik rustig is, dat je gewoon ja, veel beter slaapt. En ja, dat is echt zo fijn. En ik merk ook gewoon, zoals vanmorgen met het wakker worden. Nou ja, ik ken mezelf. Ik heb soms dat ik gewoon dingen, dat ik gewoon de wekker uitdruk of ga snoezen. En ja, dat doe ik al heel lang niet meer. En dat ik dat kan zeggen. Ja, dat is
het klinkt alsof je echt een levensstijl hebt gevonden... Die kaffa echt in balans houdt. En die in plaats van de schaduwkanten van kaffa... juist heel erg de mooie kanten van kaffa naar boven brengt. En ook dat we eigenlijk gewoon hard kunnen werken. Dienstbaar kunnen zijn. En dat Ayurveda heeft zulke mooie dingen... die we kunnen inzetten om te compenseren. Zodat we dat ook kunnen doen. Zonder dat we er onderdoor gaan.
Zeker, ja.
Als je kijkt naar die self-care die je noemt... Denk ik ook van ja, heel vaak zitten we er doorheen. Hè? Of zijn we overwerkt. Of, ja. Maar misschien gaat het niet per se om de dingen die we doen. Maar de dingen die we niet doen. Die we onszelf niet gunnen. Hè? Zoals zo'n ritueeltje.
Ja, zeker. En soms dan heb ik ook eens gehad hoor, dat ik dat even niet meer heb gedaan. En dan weet ik, oh ja, het is gewoon heel makkelijk. Ik kan gewoon weer terug. Je kan altijd, je hebt elke dag weer heb je de keuze om weer terug te gaan. En dan doe je het en denk je, wow. Waarom heb ik dat niet eerder gedaan? Weet je wel, dat is zo bijzonder. En dat is gewoon met vallen en opstaan. Dat gebeurt, dat is ook gewoon hè, het leven hier, toch? Dat je gewoon dingen, dan gaan dingen even goed. En dan gaat het even weer wat minder. En dan pak je het gewoon weer op. En ja, dat...
Ja, dat is inderdaad mooi. Zo zie ik het zelf ook. Dat je soms, ben je zo goed bezig. En dan zit je lekker in je ritme. Ja. En dan doe je al je Ayurvedische ritueeltjes. En je eet goed. En dan... Raak je er op een gegeven moment weer helemaal uit. En dan merk je dat ook. Ja. Maar het is al, we hebben die toolbox. We kunnen altijd kunnen we weer teruggaan. Zoals je dat heel mooi zegt.
Ja.
Dus luister je nu, lieve luisteraar. En denk je, oh, ik ben echt slecht voor mezelf aan het zorgen. Je kunt nu nog beginnen met dat te veranderen. Je kunt morgen al effect merken van terugkeren naar je self-care.
Zeker.
Super fijn dat je er was. Dankjewel voor dit mooie gesprek.
Graag gedaan.
En ik wens je heel veel, mooie ervaringen met het prachtige werk wat je doet.
Dankjewel. Je gaat zeker lukken.
Lieve luisteraar, ik hoop dat jullie dit ook een mooi gesprek vonden. En ik denk dat er hele mooie tips in zaten en hele mooie inzichten. Ik stuur jullie super veel liefde. En Kitty ook. Kitty stuurt jullie ook super veel liefde.
Ja.
En ik ben er volgende week weer.